Ik wil als gemeente verzoeken op te staan voor zover mogelijk is bij het aflezen van de namen van degene die ons het achterliggende jaar ontvallen zijn. En dan na het noemen van de namen zullen we een minuut stil zijn. Gedenk te sterven. In het jaar 2025 zijn de volgende gemeenteleden ons ontvallen door de dood. Op 4 februari is overleden de heer Willem Post, laatst gewoonthebbend Noorderpalen 60 in de leeftijd van 79 jaar. Op 13 juli is overleden mevrouw Jannigje van Sloten, laatst gewoonthebbend wijk 321. In de leeftijd van 45 jaar. Op 28 oktober is overleden de heer Lubbert van Veldhuizen, laatst gewoondhebbend wijk 622b, in de leeftijd van 44 jaar. U mag weer gaan zitten. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen. In het licht van de dankdag, Psalm 65, vers 9. De velden zijn bekleed met kudden. En dan staat er, uw eer klimt uit het stof. Aan de ene kant wil dus zeggen, alles waar wij zo mee bezig zijn, ons dagelijks werk, dat is stof. Dat is tijdelijk en vergankelijk. Maar dan toch, Gods eer klimt daaruit. En zo wil de Heer toch al die dingen gebruiken. Ook alle zichtbare dingen, alle dingen die gegroeid zijn. Noem maar op, dat Hij erin verheerlijkt wordt. Psalm 65, vers 9. De schriftlezing is Psalm 2. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in het bijzonder met de kerk van de reformatie. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Op deze oudjaarsavond, middag, doen we dat. Met de woorden van de Nederlandse geloofsleiders, artikel 37. Het is nu de laatste dag van het jaar. Maar we zien ook vooruit naar de laatste dag van deze wereld. Artikel 37 van de geloofsbelijdenis. In aansluiting waarop we zingen van Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. In deze psalm, en ook in de geloofsbelijdenis, lezen dat er twee mogelijkheden zijn. Eeuwig wel en eeuwig wee. Psalm 73, vers 14, in aansluiting op de belijdenis van het geloof.
Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat, als de tijd van een Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam sterrende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archengels en door het geklank der bezuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welke zij zullen geleefd hebben, en aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de consensus, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben. Het zij goed of kwaad, ja, de mensen zullen de rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel of voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben, hun onnozelheid zal door allen bekend worden en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen godlozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welke de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en de uitverkoren zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zal een naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddelozen verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadig vergelding zal hun de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om te volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is, in zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook. En mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag, die tegen mij razen, zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zullen als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genaamd te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar geruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben in zijn heerlijkheid, zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun liedergebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht en het volk dat geschapen zal worden, zal een Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertelt te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. Hij heeft mij kracht op den weg te nedergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven, en zij allen zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden.
Laten wij ons voor Gods heilige aangezicht verootmoedigen en hem in een waar geloof om zijn genade aanroepen. O Heere, God van hemel en aarde, grote koning. Wij zijn hier bij elkaar in de laatste dienst van het jaar 2025. En wat een voorrecht is het dan om hier het jaar te mogen afsluiten. Om in een dienst in uw huis terug te mogen blikken. En ook vooruit. Naar het jaar 2026. Maar ook naar het einde van ons leven, het einde van deze wereld, naar de eeuwigheid. En wat hebben we dat ook nodig? Dat wij in uw huis gebracht worden om te leren, om echt te leren de werkelijkheid van dit leven, de kortheid, de vergankelijkheid, de betrekkelijkheid. Wat hebben we ook nodig om hier te komen met ons verdriet en onze moeite? Alles wat ons in het achterliggende jaar benauwd heeft, om dat ook bij u te brengen. En dat mochten we al doen van dag tot dag, van week tot week, maar dan nu opnieuw. En misschien wel intenser. Omdat we aan het eind van het jaar zo bepaald worden bij het verdriet en bij de rouw. In het bijzonder denken we dan aan de families van hen die gestorven zijn. Familie Post, familie van Sloten, familie van Veldhuizen. Heren, wilt u ze gedenken met alle gedachten, alle herinneringen, alle verdriet? Geef dat ze ook verder mogen kijken en mogen zien op het leven dat in u is. dat het zo ondanks de herinnering en het verdriet een gezegende dag mag zijn en gezegende plaats. Kom hier ook met herinneringen aan het goede. Er zijn zegeningen. Mogen u dank zeggen voor uw kracht, uw bewaring. De meeste van ons zijn gezond gebleven. Hebben kracht ontvangen om te werken, konden naar school. We hebben een woning en warmte, eten en drinken. U gaf kracht om te werken en u hebt de groei gegeven. Ook na een tijd van droogte kwam er regen en er kwam overvloed aan oogst. En de oogst kon van het land gehaald worden en de koeien konden binnengehaald worden. We mogen terugzien dat u gezorgd hebt. U hebt ook de vis en de garnalen in de zee gegeven. We mogen u dank zeggen dat u die ook jaar in jaar uit laat groeien. En dat er gevangen kon worden. En dat er geen schepen zijn omgekomen. Ja, u hebt ook daar willen bewaren, mogen u dank zeggen voor uw gaven van dag tot dag. Maar dan komen we ook tot u met schuldbelijdenis. Als wij een jaar terugzien, dan is er ook zoveel van onze kant wat niet goed was. Ondankbaarheid en onafhankelijkheid. Wij leefden zo gemakkelijk alsof u er niet was. Alsof wij niet u in alles nodig hadden. Alsof wij de dingen mochten doen zoals we het zelf wilden. Alsof we de dingen konden doen voor onszelf. Maar er is niets van ons. En wij bepalen niets. En het is niet voor ons, ten diepste. Alles is bedoeld om daarmee u te dienen. En in het bijzonder uw woord hebt u gegeven om te geloven en daarvoor te buigen. O Heere, wij moeten belijden dat wij daarin zo gefaald hebben. Dat we niet waren wie moesten zijn, niet deden wat we moesten doen. En dat we wel gedacht en gedaan en gezegd hebben wat niet goed was. En wat is er dan van één jaar alleen al een grote berg schuld? Maar daar kunnen we ook maar één kant mee op. U bent de enige bij wie we daar werkelijk mee terecht kunnen. En wij danken u dat we ook onze schuld aan uw voeten mogen leggen. En dat u spreekt van vergeving. En dat u het zegt dat een iegelijk die in schuldbelijdenis tot u komt. Die op het offer van Christus pleit. Barmhartigheid zal verkrijgen. Groot is uw genade. Groot is uw trouw. We hebben alle reden om tot u te komen. Alle reden om deze middag en vanavond op u te zien. Weest u dan maar allerhoogste koning. Onze rots, ons deel en ons eeuwig goed. Heere, gedenk ons zo, wat ons ook maar bezighoudt. Wil ons alle gedachten richten op u. Geef dat we onze aandacht erbij kunnen houden. Dat we met ons hart erbij gebracht mogen worden. Wil ook leiden in het spreken. Heere, geef dat. Uw woord mag opengaan. En dat uw kracht daarin mag blijken, wil uw Heilige Geest geven, dat we zo kunnen spreken, zoals dat het is, tot eer van uw grote naam, tot zaligheid van zondaren, tot opbouw van uw kinderen, tot uitbreiding van uw kerk. Heere, zegen zo deze gemeente. In bijzonder ook in het ontbreken van een herder en leraar, mogen u dank zeggen voor de jaren die achter ons liggen, de 3 jaar die we mochten delen. En de manier waarop we afscheid mochten nemen en de betrokkenheid die is gebleven. En tegelijk voelen we ook die lege plaats. Heren, mocht er toch spoedig iemand komen uit uw hand om als een onderherder dit deel van uw kudde te wijden. Gedenkt u de broeders die binnenkort afscheid zullen nemen uit het ambt. Gedenk hen die hebben aangenomen en binnenkort bevestigd zullen worden. Mogen ook dit alles meewerken tot opbouw van de gemeente. Wil alles wegnemen, ook uit het gemeenteleven wat niet goed is. Alles zegenen en versterken en vermeerderen wat naar uw heilige wil is. Gedenkt u de andere kerken deze middag en vanavond in de verkondiging. En telkens weer. Heere, wil door uw Heilige Geest in alle gemeenten werken. Dat uw woord kracht mag doen. Dat gemeenten gebouwd worden. Dat er een goed getuigenis van de kerk mag uitgaan. Dat er ook een goed gerucht van het dorp mag uitgaan. Dat we tot zegen mogen zijn voor velen. Die de werkelijkheid van uw woord en koninkrijk, de rijkdom en de diepte van het evangelie niet kennen. Zegen ons daarin en ieder op onze plaats. En dat wij uw licht niet alleen kennen in onze ziel, maar ook mogen uitstralen in ons leven. Wij bidden u dit alles. In de belijdenis van onze zondigheid en onwaardigheid. Maar ook in de zekerheid van de verdiensten van Jezus Christus. Opdat u ook hierin, ook onder ons, verheerlijkt wordt. Amen. U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst van de Heere. Vervolgens gaan we zingen van Psalm 102, versen 14... en 15. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewerkt door uw vermogen. En dan staat er ook hoe duurzaam zij ook schijnen. Eens zal al hun glans verdwijnen. Als een kleed zal het al verouderen. Niets kan in zijn stand behouden. Maar gij hebt u opperwezen nooit verandering te vrezen. 102, vers 14 en 15. Geliefde gemeente, zo terugdenkend zullen er herinneringen zijn. Zullen verdrietige dingen zijn die je herinnert. Misschien hebt u daarbij, midden in het verdriet, wel gedacht, het zal wel weer een keer voorbij gaan. Dus als ik vandaag een buurvrouw sprak, die toch zo noemde, van ja, nu is het wel ellende en het wordt allemaal, het ene is, het stapelt zich allemaal op, maar het zal wel weer anders worden. Alles is nog een keer voorbij gegaan. Maar zoiets kun je ook denken bij de mooie dingen. Je denkt terug, 2025, er waren mooie dingen. Zegeningen. Maar ook daarbij dacht je, het is wel tijdelijk. En dat is ook zo. De mooiste dingen van dit leven, de moeilijkste dingen van je leven, ze zijn allemaal tijdelijk. En het is belangrijk om het ook zo te zien. Om alle tijdelijke dingen te zien in het licht van het eeuwige. Daarna gaat Psalm 102 ons voor. We staan nu stil bij vers 26 tot en met 28. Psalm 102, vers 26 tot en met 28. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, alles gaat voorbij. God blijft. Alles gaat voorbij. God blijft. Drie gedachten. Alles heeft een begin. Alles heeft een einde. En God is eeuwig. Alles gaat voorbij. Maar God blijft. Alles heeft een begin. Vers 26. Alles heeft een einde. Vers 27. En God is eeuwig. Vers 28. Als eerste, alles heeft een begin. Deze psalm, die staat bekend als een boetpsalm. Er zijn 7 boetpsalmen. Dat was van ouds een verzameling van psalmen die bij bepaalde gelegenheden gezongen werden of opgezegd werden. En psalm 102 is 1 daarvan. Een psalm die zingt vanuit de moeite, vanuit het verdriet. De dichter van deze psalm, staat er, die is vol verdriet. Hij is overstelpt. Zijn hart zit vol. Het zit zo vol, hij moet ervan spreken. Hij stort zijn hart uit voor de Heere. Hij kan het niet binnenhouden. Er staat niet precies wat hij voelt, wat hij meegemaakt heeft. We kunnen het wel afleiden uit deze psalm. De situatie is dat Jeruzalem ingenomen is en de tempel verwoest is. Dat kunnen we onder andere daaruit opmaken dat er staat in vers 14. Gij zult u ontfermen over Sion. En vers 15. Uw knechten hebben welgevallen aan stenen, medelijden met een gruis. En dus die stad ligt in puin. Maar er komt een tijd, zegt deze psalm al, dat het anders weer zal zijn. Dan zal God ingrijpen en er zullen mensen zich inzetten. En dan zal Jeruzalem herbouwd worden. Maar zo is het nu niet. Nu zit hij in de ellende. Op de puinhopen. Zoals Jeremia in het boek Klaagliederen. Ik denk dat die situatie van Jeremia heel erg vergelijkbaar is. Maar als je dan ziet waar hij mee zit, dan gaat het bijna niet over Jeruzalem. En dat zal hierom zijn dat het deze dichter niet maar gaat om zichzelf. God heeft deze dichter een psalm laten maken die hij kan geven aan anderen. En heel veel mensen kunnen nu deze psalm zingen. Dan hoef je niet te denken, ja, maar ik zit niet met Jeruzalem en ik zit niet met de tempel. Ik heb heel andere dingen en dan kan ik deze psalm niet zingen. Je zou heel veel vormen van verdriet bij deze psalm kunnen invullen. Misschien hebt u het gevoel ook wel eens gehad in het afgelopen jaar, wat er staat in vers 5. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Geen zin in eten. Waarom zou je eten? Helemaal, waarom zou je bij een gezellig diner gaan zitten? Als je met die dingen zit en vastloopt. Je voelt je eenzaam, vers 8. Misschien wel eenzaam met allemaal mensen om je heen, maar het gevoel, ze begrijpen me niet. Dat wat ik bij me draag, het lijkt net alsof niemand dat zo heeft. En misschien kun je het af en toe even delen en dan denk je, ja, diegene heeft het ook. Maar dan praat je een poosje en denk je, ja, maar die beleeft het toch anders. Die heeft andere herinneringen, heeft niet het verdriet dat ik heb. Vers 11. Wat heeft u daar wel mee gezeten? Gods toorn. Het woord kwam op je af en je schuld kwam naar je toe en je wist, zoals ik ben, zoals ik geleefd heb, dat kan voor God niet bestaan. En misschien waren de omstandigheden daar wel bij, dat je dacht, ja, wat er gebeurt in mijn leven, dat is Gods straf. Maar zelfs al viel het eigenlijk best wel mee, al ging het best wel goed, dan kon het nog zo zijn dat je hart zo benauwd was. Dat je het gevoel had, Gods toorn. Rust op me. Vers 12. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Het is donker. En het blijft donker. Het gevoel. Misschien wordt het wel nooit meer zoals het was. Vroeger had ik fijne dagen. Vroeger hadden we plezier samen als familie. Maar die tijd is voorbij. De klap die gekomen is, de rouw die er nu is, het zullen nooit meer het hebben zoals vroeger. Het is donker en het loopt af. Ik zal nog in het donker omkomen. En misschien wel andere dingen in deze psalmen van u zegt, ja, dat herken ik. Daar zou ik zomaar naast die dichter kunnen zitten. Hij op zijn puinhopen, ik op mijn puinhopen. Wat dan? Er is wel een antwoord. In vers 13, er staat, maar gij, heren. Ik heb het u wel eens genoemd. Dat in de Bijbel we vaak zien het maar van Gods genade, of een doch van de genade. Dat zie je hier ook. Hè? Dan is daar die grote ellende en dan staat het woord maar en dan de Heere. En in de grondtaal krijgt dat gij ook grote nadruk. Tegenover al die dingen en tegenover dat ik, tegenover mijn hart, staat dan gij, wie God is en wat God doet. Dan klinkt vanaf vers 13 die psalm veel optimistischer. Er is verwachting. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen. De Heere zal Sion herbouwen. En dan vers 18, dan is dat meer persoonlijk. Dus vers 17, dan denk je aan Jeruzalem die in puin ligt. Dan denk je, ja, maar dat komt weer goed, het gaat weer anders. Maar in vers 18, dan denk je ook aan mensen zoals hij. Het gebed van degene die gans ontbloot is. Degene die denkt, ik heb niks, ik heb alleen maar ellende. De Heere zal zich ontfermen, staat er. Hij zal het gebed horen. Dat is zijn verwachting. Dan zou je zeggen, nou dat is het. Daar heb je toch genoeg aan. Als je dat mag weten. Dat je zegt, er is allerlei dingen zijn stuk gegaan, maar de Heere gaat herstellen. Er is veel verdriet, maar de Heere die komt met zijn genade. Dat zou genoeg moeten zijn. Je zou, als je daarbij leefde, toch nooit hoeven omkomen in je verdriet. Wat deze psalm alleen laat horen, is dat je daar maar niet zo zit. en dat je dat niet maar zo op zak hebt. Als ik vers 22 en 23 bekijken, dan zou je zeggen, hij is er. En er zijn er, die hebben dat meegemaakt, zelfs in een week van rouw. Voor een begrafenis, na een begrafenis, in die periode, dat het verdriet het diepst was, dat er toen ook het heerlijkst gezongen kon worden. Verschillende begrafenissen is het ook gezongen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar zo bleef het niet. En dan staat er dus in vers 23. Als de volken de Heere zullen dienen. En dan vers 24. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neergedrukt. Vers 25. Ik zeide mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. In het midden mijner dagen, dat betekent halverwege het leven. We hebben 3 overlijdens genoemd. Je zou kunnen zeggen, 2 van hen zijn overleden in het midden van hun dagen. 44 jaar, 45 jaar. Menselijk gesproken. Nog midden in het leven. En daar is nu ook de dichter voor bang. Dat hem gebeurt. En dan smeekt hij om, Heere, laat het mij niet gebeuren, dat ik ook in het midden van mijn dagen, om zo te zeggen, halverwege mijn leven, wordt weggenomen. Dan vliegt het er weer allemaal aan. Hij zegt, ja, maar je hebt net toch zo mooi gezongen, over wat de Heere gaat doen. Je hebt net zo duidelijk beleden dat de Heere een hoorder is van de gebeden. En waarom dan nu dit? Omdat het een werkelijkheid is. De werkelijkheid van zijn leven, maar ook de werkelijkheid van het geloofsleven. Ook wie echt zicht heeft op het werk van de Heere, wie echt bij het geopende graf omhoog mocht kijken, in geloof over het graf mocht zien, ja zelfs kon zingen, die kan een week later, of een half jaar later, of zomaar een paar jaar later, weer helemaal alles naar zich toe krijgen. En in de put zitten. In de donkerte. Het is niet een simpele oplossing die de Bijbel geeft. En de Bijbel zegt niet dus, als je nou maar een echte gelovige bent, dan heb je geen echt verdriet meer. Dan kun je wel verdriet hebben, maar dan is dat niet zo diep. Dan loop je er niet mee vast. Dan kun je alles overgeven. En dan ben je het kwijt. Je mag alles overgeven, dat is waar. En als het geloof levend is, dan ben je het kwijt. Dat is ook waar. Als je over alles heen mag zien. Maar dat is niet de realiteit in dit leven. En je kunt zeggen, de hemel, daar is dat ten volle. De eeuwige heerlijkheid. Dan ben je alles te boven. Dan zit je nooit meer 1 seconde in de put. Dat je er niet meer overheen kunt kijken. Dan kun je er voor eeuwig overheen kijken. Maar in dit leven, dan zal het altijd bij de een sterker dan bij de ander, maar toch een op en neer zijn. En dat is wat wij zo hier zien. Maar dan is het niet zo dat het laatste woord heeft. Dat hij dan moet zeggen, ja, nu heb ik... Ik heb wel iets gezien van het werk van God en dat de Heer het doorgaat, maar daar kan ik niet meer bij en ik zit nu in de put en ik eindig in de put. En wat nu de psalmist zoekt, is ook toch een antwoord op dat wisselvallige. Hij zoekt, zou je kunnen zeggen, ook nog een spade dieper. Van hoe moet ik nu naar dit leven kijken? Hoe moet ik al die moeite dan gaan plaatsen? Daarmee komt hij in vers 26 en 27 en 28 bij een bredere blik. Dus al die dingen van zijn leven en al die dingen van Jeruzalem, die plaatst hij, zou je kunnen zeggen, in het licht van de hele geschiedenis en van de hele wereld. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Maar het eerste wat hij dan zegt is, al die dingen die ik om me heen zie, zijn tijdelijk. Jeruzalem, de tempel. Maar zelfs de wereld. Hij heeft geen vastheid kunnen vinden in dit leven. Heeft hij vast wel gezocht. Hij heeft, toen Jeruzalem nog sterke muren had, toen hield hij zich daaraan vast, bij wijze van spreken. Toen was hij daar blij mee. En hij heeft misschien een heleboel andere dingen gezocht. Daar vertelt hij verder niks van, maar we kunnen dat ons zomaar voorstellen. Als we kijken naar onszelf. En we zoeken heel veel dingen om daar blij van te worden. Om daar houvast in te vinden. Maar hij zegt, dat kon ook niet. In Jeruzalem niet, in de tempel niet. In mijn familie niet. In mijn huis niet. In mijn akkers niet. Alle dingen zijn tijdelijke dingen. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, staat er. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Dat wil dus zeggen, ze zijn er niet altijd. Al die dingen die we zien, die waren er ooit niet. Er is een tijd geweest dat er niets was van alles wat we nu zien. Ik denk dat de kinderen het ook wel weten. Dat kun je eigenlijk ook niet begrijpen, hè. Toen waren er helemaal geen mensen, er was helemaal geen wereld, er was geen zon, er was geen maan, er was niets. Al die dingen zijn een keer begonnen. God heeft ze begonnen. God heeft op een dag gezegd, ik maak een hemel en een aarde en licht en zeeën en wolken en vogels en vissen en dieren en mensen. God heeft alles gemaakt. Dus al die dingen, die zijn een keer begonnen. Die zijn niet eeuwig. En als ze niet eeuwig zijn, dan kun je er ook niet echt op steunen. Die zijn niet het fundament, niet de grond van je leven. Dat is de ene kant. De andere kant is, als je dat bedenkt, dat God met alles begonnen is, dan kunnen die dingen jezelf wel niet troosten. Je kunt daar je grond niet van maken, maar ze kunnen je wel ergens op wijzen. Je mag ze wel uit Gods hand ontvangen. Alles spreekt van God. Alle dingen die je gekregen hebt, die komen uit Gods hand. Dus het werk wat je kon doen, het huis dat je mocht krijgen en verbouwen. Het gewas dat je zag groeien. De bomen in je voortuin. Op straat. Alle dingen. Die heeft God gegeven. En dan is er niets wat gegroeid is. Niets wat we gemaakt hebben. Wat niet ons vertelt dat er een God is. Let er goed op, zegt eigenlijk dit gedeelte ook. Let er goed op. Al die dingen komen uit Gods hand. Dan zijn ze meer dan alleen maar lege dingen waar je verder toch niks aan hebt. En waar je misschien in je verdriet denkt, ja, wat heb ik aan mijn geld of wat heb ik aan eten en wat heb ik aan mijn buren. Ze snappen me toch niet en alle dingen. Je kunt soms haast depressief worden van die, als je er zo naar kijkt. En begrijpelijk. Maar dat je dan verder kijkt en zegt, hé, maar ze zijn er niet maar zo. Alles is in Gods hand. Maar dat geldt dan op een manier ook van de moeite van dit leven. En alle gebeurtenissen van dit leven. Er is niets wat zomaar toevallig gebeurd is. Ook dingen waar je geen raad mee weet. Waarvan je het gevoel hebt dat het helemaal misgelopen is. Hoe had het zo kunnen gaan? Het is je tussen de vingers doorgeglipt. Je zou bijna denken, het is God ook tussen de vingers doorgeglipt. Maar de belijdenis hier in vers 26, dat alle dingen in Gods hand zijn, die trekt de Bijbel door. En dan zegt hij, dan zijn ook alle gebeurtenissen in Gods hand. Er gebeurt niets op deze wereld buiten God. Er gebeurt niets wat God niet wilde. We kunnen het soms niet begrijpen. Maar we mogen het wel geloven. Dat er een vastheid is. In die vergankelijkheid. Juist omdat je weet dat alles een begin heeft. Een begin niet zomaar, niet toevallig, maar een begin in God. In Gods schepping en in Gods voorzienigheid. Dus dat is reden, noemde drie dingen. Dat is reden om er niet op te vertrouwen. Alle dingen zijn een keer begonnen. Het is reden om God voor te danken. Alle zegeningen hebben van God gekregen. Het is reden om niet te wanhopen. Niets is toevallig gebeurd. Dat is het eerste. Alles heeft een begin. Alles heeft ook een einde. Al die dingen die begonnen zijn, zullen ook een keer eindigen. En dat is dan vooral reden voor het laatste wat we noemden. Of voor het eerste. Bij het vorige punt, alles heeft een begin. Het eerste punt was, ja, als het begonnen is, dan heeft het niet die vastheid waar je op bouwen kunt. Dat wordt hier benadrukt. Omdat het begonnen is, zal het ook een keer eindigen. Als je erop zou willen bouwen, dan moet je wel bedenken, maar het gaat wel voorbij. En als je bouwt op iets wat voorbij gaat, dan ga je ook voorbij. De kinderen kennen wel de gelijkenis van de twee bouwers, denk ik. De wijze bouwer en de dwaze bouwer. Twee mensen die een huis bouwden. En ze gingen allebei aan de gang. Het waren ijverige mensen. En ze wisten allebei wat ze deden. Maar ze deden het wel verschillend. Eén, die ging eerst graven en graven. En toen had hij gegraven tot op de rots. En toen ging hij pas bouwen. En toen had hij een hele poos gebouwd. En toen zag hij nog niks. En die ander, nou, die had ook stenen. En die kon ook metselen. En die kon ze ook recht leggen. En dat zag er keurig uit. En die had al de muren tot bovenaan. Toen die ander nog maar bij de grond was. En toen die ander zijn muren een meter hoog waren. Toen had hij een dak er al op. Ging veel sneller. En daardoor had hij ook meer tijd en meer geld over om het mooi te maken. Dat huis op het zand gebouwd, dat zag er al snel veel mooier uit. En toen hij erin woonde, hij dacht, kijk, mijn huis, dat is toch, ik heb het toch beter voor elkaar dan mijn buurman. Hij was goed tevreden. Maar hij had wel op het zand gebouwd. En dat zand was niet blijvend. Zand kan weg. Kan wegwaaien, kan weggegraven worden. Het kan wegspoelen. Nou, dat laatste gebeurde. Het spoelde weg toen het ging regenen en stormen. En de stromen van de helling af klaterden. Dat zand, dat werd allemaal weggesleurd door het water. En na een poosje kwamen de barsten in de muren. En de muren stortten in en er bleef niks over. Het was op zand gebouwd. En dat zand was niet blijvend. Dat was tijdelijk. Maar het andere huis was op de rots gebouwd. En die rots was wel blijvend. Toen het water kwam en de stormen en alles. Oh, dat zand eromheen ging wel weg. Maar dat was niet erg. Die muren stonden op de fundament, op die rots. Die bleef liggen. En omdat die rotsen bleven liggen, bleef ook het huis liggen. Of bleef het huis staan. En zo zegt hier de dichter. Alle dingen om mij heen, daar kan ik niet op bouwen. Alles gaat voorbij. Kijk, in die gelijkenis, ja, die rots die bleef liggen. Maar als je dan het letterlijk bekijkt, letterlijk een huis bouwen, dan gaat zelfs die rots waar je op bouwt, zelfs het stevigste huis, al bouw je een bunker, alles gaat voorbij. Ja, de Heer Jezus bedoelde natuurlijk, zoals die rots heel vast lag, zo is er iets anders dat het echt blijvend. Er is iets wat nooit weggaat. Daar komen we zo meteen op. Maar alle dingen, zelfs die dingen waarvan je zegt, maar dat ligt vast. Dat, daar kan niemand aankomen. Het is alles vergankelijk. Zelfs de zon en de maan en de sterren. Als God het besluit, dan gaan ze weg. En God besluit dat. God heeft besloten om eenmaal alle dingen te eindigen. Ze worden opgerold, staat er in Hebreeën 1. God gaat op een gegeven moment de hele aarde oprollen. En dat is dan zoals een kleed, een vloerkleed of zo, als het dan opgerold is. En dan is alles voorbij. En dat heeft God dus toegezegd. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En als dat hele grote al voorbij gaat, hoeveel meer dan het hele kleine, alle dingen van ons leven. Als zelfs de aarde zelf al voorbij gaat. Nou, dan gaat ook Nederland een keer voorbij. He, wij willen Nederland houden zoals het is. Nederland blijft niet zoals het is. In Amerika, daar zeggen ze, make America great again. En dan denken ze, als wij Amerika weer great maken, dan blijft Amerika great. Maar Amerika wordt een keer heel klein en verdwijnt. En Rusland verdwijnt en China verdwijnt. En er zijn mensen die zeggen, je moet je geld op een goede manier investeren. Daar ligt het veilig. En je moet bijvoorbeeld goud kopen. Goud, dat is een veilige investering. Dat blijft, dat vergaat niet, dat is een edelmetaal. En dat ligt in een kluis. Dan heb je het voor elkaar. Maar dat is niet waar. Al het goud verdwijnt. Dus de meest zekere dingen die we in dit leven proberen, die allemaal opgebouwd worden, die verdwijnen. Maar dan weet je toch ook van alle dingen die wij proberen. Het huis dat wij bouwen. Het lichaam, waar je misschien wel trots op bent. Hè? Je probeert te zorgen voor gezondheid. Je eet gezond. En je doet dan fitness. Of wat dan ook. Maar eigenlijk voel je het stiekem van binnen wel. Eigenlijk ben je aan het werken tegen je eigen verval. Je weet het wel. Nu kun je gezond zijn. Fit zijn. Maar straks voorbij. De grootste topsporters. Als ze 40 zijn, is gewoon bekeken. Alles gaat voorbij. De mooiste herinneringen. En dan kijk je zo terug op je leven. Of afgelopen jaar. En er waren er misschien wel dingen waar je enorm blij van werd. En dingen waar je heel druk mee was. Maar als het iets tijdelijks was, dan was het tijdelijk. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, zegt de apostel. Dat kom je niet aan. Je kunt er dus geen vastheid in vinden. Dat maakt ook het verdriet anders. Als je nou verdrietig bent om iemand die je verloren bent. Dat is een heel terecht verdriet. Dat is heel bijbels. Het is helemaal niet bijbels om het wel prima te vinden om elkaar los te laten. Het is heel bijbels. Ik denk dat je kunt zeggen, liefde is het kostbaarste wat er op deze wereld is. Maar als je dan zo verdrietig bent dat je die anderen hebt moeten loslaten. Het is goed om toch ook dit te bedenken. We moeten allemaal elkaar loslaten. We moeten alle dingen loslaten. Er is niets en niemand wat we voor altijd vast kunnen houden. Als iemand vroeg sterft, dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde als wanneer iemand laat sterft. Iemand sterft. En we hebben elkaar een poosje mogen hebben. En dat poosje kan korter zijn en langer zijn. En we verlangen allemaal dat het zo lang mogelijk is. Maar ook zo lang mogelijk is tijdelijk. Alle dingen zijn tijdelijk. En er kunnen ook heel andere dingen zijn waarom je verdrietig bent, waarmee je vastloopt. En nogmaals, de Bijbel geeft ruimte voor verdriet. Maar die zet alle verdriet ook in het juiste licht. Ben je verdrietig vanwege armoede? Hoe dat zullen er onder ons niet veel zijn. Maar er zijn er op de wereld een heleboel. Die zijn verdrietig omdat ze zo arm zijn. Omdat ze niet weten hoe ze de volgende dag brood moeten kopen. Dat is terecht. Daar heeft God oog voor. Maar de Bijbel zegt ook, dat brood wat je wilt kopen morgen, dat is wel tijdelijk. Dat werk wat je zou willen hebben, dat is wel tijdelijk. Als je verdrietig bent over tijdelijke dingen, dan is het goed om juist dat te zien. Ik ben verdrietig over tijdelijke dingen. Alle dingen gaan voorbij. Als tweede. Alle dingen hebben een begin en alle dingen hebben een eind. Maar God. Dat is het derde. God is eeuwig. Hier in vers 28 weer hetzelfde als wat we eerder tegenkwamen in vers 13. Maar gij. Dat is ook in het Hebreeuws met nadruk. Tegenover alle dingen staat God. Maar gij. En gij alleen zou je kunnen zeggen. Gij alleen zij dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dat ligt vast in Gods eeuwigheid. Alle dingen hebben een begin, maar God niet. En dat kunnen we ook niet begrijpen. We kunnen eigenlijk niet snappen dat er ooit niks was. Ja, ik heb als kind aan mijn moeder wel denk ik lastige vragen gesteld erover. Maar voordat ik geboren was, waar was ik toen dan? Ja, toen was je het nog niet. Ja, maar hoe kan dat? Dat snappen we niet. Dat wij er niet waren, dat er niks was. Maar het andere snappen we ook niet. Toen er niks was, was God er wel. En daarvoor was hij er ook. En daarvoor was hij er ook. Er is nooit een tijd geweest dat hij niet was. Alleen dat noemen we dan niet de tijd, maar de eeuwigheid. God is niet gebonden aan de tijd. God heeft geen begin. Alle dingen hebben een begin, behalve God. En God die geen begin heeft, die heeft ook geen eind. Psalm 90 begint er ook zo mooi. Psalm 90, de psalm die met elke rouwdienst gelezen wordt, gaat over de kortheid van het leven. Wij vliegen daarheen. Misschien leest u hem vanavond ook wel. Let dan ook op begin. Het begint eigenlijk net zoals dit. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren. Ja, van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij die God die eind nog oorsprong heeft. God is er altijd geweest en hij zal er altijd zijn. Er bestaat geen kans dat er een tijd is dat God ook niet meer er is. Bij mensen kun je daar soms ook wel een soort krampachtig van worden. Je wilt elkaar vasthouden, je wilt elkaar niet kwijtraken. Je bent zo bang elkaar te verliezen. En dan zou je bang kunnen zijn om God te verliezen. Maar dat kan niet. God kan niet verdwijnen. God kan niet ophouden. Hij is God. Hij is in zichzelf onveranderlijk en eeuwig. Hij zal niet verdwijnen. Hij zal niet veranderen. Gij zij dezelfde. Gij, uw jaren zullen niet geëindigd worden. Er zitten die twee dingen allebei in. Dat zit in zijn verbondsnaam. Die grote naam waarmee God zichzelf bekend gemaakt heeft. De naam Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn die ik ben. Wie God nu is, is die morgen. En die is die tot in eeuwigheid. De apostel van de Hebreeënbrief die zegt dat ook zo mooi. De Vader is er eeuwig, maar die zegt dat geldt voor Christus ook. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij verdwijnt niet. Hij verandert niet. Dan is wel belangrijk dat je hem kent. Als je hem niet kent, weet je ook niet wie die straks zal zijn. Als je hem wel kent, dan weet je wat ik nu van hem ken, dat geldt straks nog. Er is wel een verschil. Als je hem nu kent, ken je hem ten dele. Maar als je bij hem mag horen, zul je straks daar zijn waar je hem ten volle mag kennen. Dan kennen wij gelijk wij gekend zijn. Maar dan geldt dus wel, wat je hier leerde kennen, dan kom je achter, het is echt zo. En het is nog heerlijker dan ik had kunnen denken. God valt niet tegen. God verdwijnt niet, God vermindert niet. God wordt niet minder liefdevol of minder heilig of minder wijs of minder machtig. Hij is dezelfde. En hij laat zich kennen. Hij laat zich in dit leven kennen. En je mag hem zo leren kennen dat je echt bij hem hoort. Daarvoor gaf hij zijn zoon toch. Daarvoor brengt hij het evangelie. Wend u naar mij toe, zegt hij. Word behouden. Wend u naar mij toe. En wend je af van al die dingen waar je hoop in zocht. De mooie dingen van het afgelopen jaar. Waar je voor geleefd hebt alsof die je konden redden. Ik ben God, zegt de Heer. En niemand meer. Je geld kan jou niet helpen. Je baan kan je niet helpen. Je huis kan je niet helpen. Je huwelijk kan je niet helpen. Je vrienden kunnen je niet helpen. Je hobby's kunnen je niet helpen. Je verstand kan je niet helpen. Ik ben God. Wend u naar mij toe. Wend je af van al die dingen waarin je geen troost en steun en zaligheid kunt vinden. Maar zoek het in de Heer. Hij zegt ook van je verdriet. Hij zegt niet, doe net alsof het er niet is. Hij zegt wel, doe niet net alsof dat nou je leven bepaalt. Dat kan toch niet de bepalende zijn. Je kunt je ook zo vasthouden aan je verdriet. Of denken, ja maar als dat maar niet gebeurd was in mijn leven, dan zou het goed gaan. Dat is niet waar. Al die dingen die gebeurd zijn, die horen bij het tijdelijk. En daarboven staat God die eeuwig is. Het enige wat je kunt zeggen, als ik God niet had, dan zou ik vergaan. En als ik God heb, dan zal ik leven. Nog een keer, daar word je niet onverschillig van. Je ziet in deze psalm en overal in de Bijbel dat het gevoel ertoe doet. Vreugde en verdriet. Die zijn er. Maar je moet ze allemaal als het ware neerleggen aan de voeten van de Heer. Of neerleggen, jezelf met je verdriet en jezelf met je vreugde, neerleggen op die enige bodem. Gij zijt dezelfde. Uw jaren zullen niet geëindigd worden. En daarom, vers 29, waar ik dan nu verder niet bij stilsta, ik stip het alleen even aan. Ik hoop dan morgen in Vledderveen dan, met nieuwjaar over te preken. Maar daarom vers 29. De kinderen uwer knechten zullen wonen. En hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Bevestigd. Vastgezet. Denk nog een keer aan het huis op de rots. Dat huis dat op de rots gebouwd was. Dat huis stond net zo stevig als die rots. De stevigheid van de rots was de stevigheid van het huis. En zo zegt de Heer het hier. Als je hem kent, bij hem hoort, dan zul je net zo vast zijn als hij. Je bent van jezelf helemaal niet vast. Zo vergankelijk. Zo broos. Maar als je hem toebehoort, ben je toch eeuwig. Ik leef, zegt de Heer Jezus. En gij zult leven. Laat het dan je vraag zijn, waar heb je dan echt in geïnvesteerd? Wat was de grote inzet van 2025? Heb je dan gezocht naar dingen die tijdelijk zijn? Hield je vast aan dingen die vergaan? Of heb je gezocht En heb je het gevonden? Heb je geijverd voor de dingen die eeuwig zijn? Eeuwig, omdat God eeuwig is. Besef dat wel, je kunt dat eeuwige, dat blijvende, nergens anders vinden dan in verbinding aan hem. Je kunt op geen andere manier aan deze God verbonden worden dan in Jezus Christus. Maar als dat zo is, als je hem mag toebehoren, en daar hoef je zelf niks voor te verdienen, niks voor te kunnen. Alleen maar, wend u naar mij toe. Word behouden. Verlies jezelf aan hem. Waar dat zo is, daar is je leven even vast als het zijne. Dus niet vanwege jezelf, vanwege hem. Maar gij, Heere, aan hem. vers 2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En dat staat er, zijn tijd is kort. Maar er wordt er, zo je zou bijna zeggen tussen haakjes, toch gezegd dat gij hem gunsten wilt bewijzen. En dat God gunsten wil bewijzen, dat is het leven. Ja, dus hier in deze psalm is een schildering van de mens, van de vergankelijkheid van de mens. Maar daar schittert, zou je kunnen zeggen, in die somberheid, die diamant van Gods genade, dat gij hem kent. 144:2. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O Heere, eeuwige God, Gij zijt die God die eind nog oorsprong heeft. En daarom mogen we het ook zingen, Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren, van geslacht tot geslacht. O, alle eeuwen door hebben mensen in U een toevlucht gevonden. En dan mag dat vandaag de dag nog, en zolang als deze wereld er is. Wij danken U dat U eeuwig bent en het eeuwige leven geeft. Dan moet U belijden, Heere, dat we zo kunnen zoeken naar tijdelijk geluk. Zoals we deze avond rondom ons zien. Overal. Een knal. Een helder licht. Even. Het is voorbij. En zo zoeken we maar. Even. Maar het is alles voorbijgaand. En leer ons dan, Heere, om deze wereld te gebruiken als niet misbruikende. Te bezitten als niet bezittende. Niet te hangen aan het aardse leven. Wel trouw te zijn in dit aardse leven. Om trouw te zijn aan U. En daarom bidden we, Heere, voor degenen die nog zonder U leven. Breng hen tot U. Geef het zij die vastheid mogen vinden die alleen in U te vinden is. En die in U zo ruim voorradig is. Wij danken U voor uw grote genade. En wij bidden erom. Bevestig ook uw werk. Bevestig uw genade. En toon uw trouw aan uw kinderen. En geef een groot verlangen. Om nu en eeuwig in uw kerk en in uw koninkrijk een plaats te hebben. Om nu en eeuwig U de lof toe te brengen in alles wat wij denken en doen en zeggen. Wij danken U voor deze dienst, voor uw bewarende en zorgende hand. Wij danken U voor uw trouw van geslacht tot geslacht. Laat alles wat U gegeven hebt dan ook tot eer van uw naam mogen medewerken. Schenk een goede avond. Geef ook in het licht van uw woord, het licht van uw koninkrijk die mogen beleven. Bewaar ons voor de zonde, die zeker ook op oudjaarsavond op alle manieren aan ons trekt. Heer, geef dat wij weerstand kunnen bieden tegen de leegheid en mogen zoeken naar de volheid. Laten we zo het jaar uit mogen gaan en zo het nieuwe jaar in. Schenk morgen ook een zegenrijke dienst. Mogen die ontvangen uit uw hand. Om Christus wil. Amen. Psalm 93. De Heere regeert de hoogste majesteit. Dat begint dus bij de vastheid van de Heere. Dan daarna in het licht van het woelen van de wereld. Zoals de zee zo sterk is. En de vissers weten dat beter dan wie dan ook. Maar dat de Heere daarboven staat. En daar eindigt dan ook het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, 1, 2, 3 en 4. gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap in de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.